Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. We gaan vandaag verder in Romeinen 8. Bij dit hoofdstuk staan we wat uitgebreider stil, want er zit veel in om rustig over na te denken. De vorige keer ging het over het lijden. Paulus wijst eerst op de heerlijkheid van Christus die zeker zal komen en waar iedereen die in hem gelooft bij zal horen. En vanuit dat perspectief maakt hij de sprong naar het lijden. Dat is er in overvloed. Paulus kan er zelf van meepraten. Mensen lijden vanwege hun geloof in Jezus, maar ook omdat we in een gebroken schepping leven. Dat het hier op aarde nog niet volmaakt is. Er is ziekte en er is verval op allerlei terreinen. En christenen hebben daar net zo goed als andere mensen mee te maken. Geloven betekent niet dat de moeilijke dingen ons bespaard blijven. Het verschil is wel dat wij er niet alleen voor staan. Zoals David heeft al gezegd, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, u bent bij mij. En al die moeite, al dat lijden wat we mee moeten maken, zegt Paulus, valt in het niet bij hoe het straks zal zijn. Er komt een einde aan dat diepe dal, soms al in dit leven, maar in elk geval daarna. En die hoop, die mogen we, nee, die moeten we vasthouden. De tijd op aarde is een onderdeel van de eeuwigheid. Het is niet onbelangrijk, maar het is ook niet het einddoel. We worden gevormd en klaargemaakt om straks de eeuwigheid met God door te brengen. Gods grote plan is erop gericht om ons meer en meer op zijn Zoon te laten lijken. Gods plan biedt ons een toekomst met hoop en vrede. En in dat grote plan kunnen onderdelen voorkomen die niet makkelijk zijn. Maar ook dan mogen we erop vertrouwen dat God alles in handen heeft. Hij is niet uit op ons nadeel, op schade voor ons, maar op het goede. Hij vormt ons tot zijn eer. En met alles wat we leren in dit leven, vaak juist door die moeilijke tijden heen, met al die dingen mogen we anderen weer bemoedigen en troosten. En waar we zelf zwak zijn, mogen we ook weten uit Romeinen 8 dat de Heilige Geest voor ons bidt. Bijzonder, hè? Dat de Heilige Geest op dit moment ook voor u bidt.
In de vorige uitzending lazen we in Romeinen 8 vers 28 dat Paulus de christenen in Rome bemoedigde met de woorden: Eén ding weten wij, voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil, want hij heeft een plan met hen. De woorden alles werkt mee voor hun bestwil moeten we wel in hun verband lezen. Vanuit de versen 17, 18, 35 tot en met 39 gaat het hier om alles dat gelovigen overkomt en hun wordt aangedaan. Het is niet zo dat gelovigen bijvoorbeeld hun eigen zondige daden kunnen verzachten met de gedachte dat God ook die daden wel zal laten meewerken ten goede. In 2 Korintiërs 11 geeft Paulus een voorbeeld uit zijn eigen leven. Al het lijden dat hij onderging, heeft ertoe bijgedragen om niet meer te vertrouwen op eigen kracht en mogelijkheden, maar zich volledig toe te vertrouwen aan de macht van Christus. Romeinen 8 vers 29 en 30. Hij heeft altijd geweten wie hem zouden liefhebben, en hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broeders zou zijn. Maar God heeft allen die daartoe bestemd waren ook geroepen. Hij heeft hen ook rechtvaardig gemaakt. Meer nog, hij heeft hen ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen. Om de lijdende gelovigen te vertroosten en te bemoedigen, legt Paulus vers 28 nu verder uit. Gods vastgestelde heilsplan met de gelovigen wordt door niets in de wereld tegengehouden of in de war gestuurd. De Heer heeft altijd al geweten wie hem zouden liefhebben, voordat de gelovigen hem kenden en in hem gingen geloven. Daarvoor kende de Heer hen al. Met dit kennen van God wordt bedoeld een kennen van hun bestemming binnen zijn heilsplan. We lezen er een voorbeeld van in Jeremia 1, vers 5, waar de Heere tegen Jeremia zegt, Ik kende u al voordat ik u vormde in uw moeders buik. Al voor uw geboorte heb ik u bestemd om mijn profeet voor de volken op aarde te zijn. Daarbij gaat het om een kennen binnen Gods genade, een genadige verkiezing. Dat dit tevoren kennen meer inhoudt dan alleen Gods goede bedoelingen voor de gelovigen, blijkt uit de toevoeging dat die mensen zijn zoon zouden weerspiegelen. Het eindresultaat, het weerspiegelen van Christus, of de gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon, is al in het heilsplan van God besloten. We lezen in Efeziërs 1, vers 4 en 5, Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen, wij die één met Christus zijn. Wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Het is altijd zijn bedoeling geweest, ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. En in 2 Timotheus 1, vers 9, God heeft ons bevrijd en voor zijn heilig werk uitgekozen. Niet omdat wij dat verdienen, maar omdat hij dat vanaf het allereerste begin al van plan was. In Jezus Christus wilde hij ons zijn liefde en genade laten zien. Het besluit om de gelovigen tot dit doel te bestemmen is al voor alle tijden genomen. De gelovigen zullen de heerlijkheid ontvangen die Christus nu al heeft. Gelovigen die het beeld van Christus weerspiegelen, zullen dan ook beelddragers van God zijn. Daarmee is de mens eindelijk aan zijn bestemming gekomen. Het verloren ideaal van de schepping, de mens geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, wordt in heerlijkheid hersteld. De positie van Christus blijft uniek. Hij is de eerstgeborene, maar de gelovigen, die door hem ook kinderen van God zijn geworden, zijn zijn broers. Wij hebben dezelfde vader als hij en mogen met hem in de erfenis delen. Gods tevoren weten en bepalen gebeurde in het verleden. Vers 30 gaat over het heden en de toekomst. Gods verkiezing is in het heden realiteit geworden. Toen hij hen heeft geroepen, dit roepen van God door de verkondiging van het evangelie, sluit de menselijke verantwoordelijkheid van bekering en geloof in. God zelf bewerkt door zijn genade het geloof. Degene die door de prediking tot geloof kwamen, heeft de Heere vervolgens ook rechtvaardig verklaard. God wilde de mens buiten de wet om vrijspraak geven. Deze rechtvaardigheid voor God wordt bereikt door op Jezus Christus te vertrouwen. De roeping en de rechtvaardiging zijn de gelovigen zich bewust. Ze zijn tot geloof gekomen en ze hebben vrede met God ontvangen. Maar zullen ze ook in staat zijn om onder alle verdrukkingen stand te houden? Daarom voegt Paulus met grote stelligheid toe, hen die hij rechtvaardig heeft gemaakt, die heeft hij ook in zijn schitterende heerlijkheid opgenomen. Paulus bedoelt ermee dat de verheerlijking net zo goed een vaststaand feit is als de roeping en de rechtvaardiging. De verheerlijking is voor de gelovigen vast en zeker, ook al laat de realisering van deze verheerlijking nog op zich wachten tot de komst van de Heer Jezus Christus. Want Jezus Christus is al verheerlijkt. En in hem hebben de gelovigen nu al deel aan deze verheerlijking. Het spreken van Paulus over deze dingen staan in Romeinen 8 vooral in het teken van troost in lijden en verdrukkingen. Niemand hoeft bang te zijn dat zijn of haar geloof daaronder zal bezwijken. De Heer heeft immers zijn heil al voorbeschikt. Op andere plaatsen in de Bijbel, bij hetzelfde onderwerp en thema, wijst Paulus nadrukkelijk op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen voor het eigen heil en dat van anderen. Romeinen 8, vers 31. Wat kunnen wij hier nog over zeggen? Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? Met plechtige en blijde woorden trekt Paulus nu zijn conclusie uit de verzen 28 tot en met 30. Het hele evangelie getuigt ervan. God is in Christus voor ons. We kunnen daarbij ook denken aan de woorden van de Heer in Jesaja en geciteerd in Matteüs 1 vers 23. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal het kind Immanuel noemen, dat betekent God is met ons. Dat de Heere voor de gelovige is, degene die op hem vertrouwen, vinden we al in het Oude Testament, vooral in de psalmen. Als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? In werkelijkheid hebben de gelovigen vele vijanden en zijn zij hun aardse leven niet zeker. Paulus is zich dat bewust. Maar die vijanden zijn niet in staat om de gelovigen het eeuwige heil en de toekomstige heerlijkheid te ontnemen. De Heiland zegt in Matteüs 10 vers 28, wees niet bang voor hen die wel je lichaam kunnen doden, maar niet je ziel. Wees alleen bang voor God, die zowel je ziel als je lichaam kan vernietigen in de hel. Want als God aan onze kant staat, wie kan dan tegen ons zijn? De Heere wil en kan geen schaapje missen van zijn kudde. Daarvoor heeft Christus zijn leven ingezet voor de schapen. Zelfs als hij er één kwijt is van de 100, gaat hij het zoeken en brengt het veilig terug naar de stal. We lezen in Lucas 15 vers 6 en 7 over de blijdschap van de herder, maar ook over blijdschap in de hemel. Mijn schaap was verdwaald. En ik heb het teruggevonden. Zijn jullie ook niet blij? Zo is ook in de hemel meer blijdschap over één zondaar die bij God terugkomt dan over 99 anderen die niet verdwaald waren. Bij de Heer Jezus vind je geen gedachten in de trant van, ach, die ene, ik heb er toch nog 99. Voor de Heer is ieder mens belangrijk, maar is voor ieder mens ook de Heere belangrijk? Luisteraar, daar moet u zelf een antwoord op geven. Romeinen 8 vers 32. God heeft immers zijn eigen Zoon niet ontzien, maar hem uitgeleverd ten behoeve van ons allemaal. Zal hij, nu hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven? De vijanden zullen inderdaad niet in staat zijn de gelovigen van het heil buiten te sluiten. Daarvoor is de liefde van God veel te groot. Hoezeer God voor ons is, blijkt uit het feit dat hij zijn Zoon voor ons uitleverde. De woorden die zijn Zoon niet ontzien heeft, niet gespaard, herinneren aan Abrahams bereidheid om Isaac te offeren. Het uitleveren is het overleveren van Jezus om gekruisigd te worden voor onze zonden. Gods eigen Zoon is belangrijker en meer geliefd dan de aangenomen kinderen. De slotvraag, zal hij, nu hij zijn Zoon heeft gegeven, ons dan ook niet alles geven, heeft het karakter van een blijde uitroep. Inderdaad! De gelovigen mogen zeker zijn van hun heil en de toekomstige heerlijkheid. Romeinen 8 vers 33 en 34. God heeft ons uitgekozen. Wie kan ons dan nog beschuldigen? God spreekt ons vrij van elke schuld. Wie zou ons kunnen veroordelen? Christus Jezus is immers voor ons gestorven, wat nog belangrijker is. Hij is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. In de meeste oude handschriften ontbreken punten, komma's en vraagtekens. Daarmee hangt samen dat de vraag die in vers 33 begint, doorloopt tot in vers 34. De hele zin wordt dan, wie zal uitverkorenen van God beschuldigen? Niemand. Want God is het die vrij spreekt van schuld. Wie is het dan die veroordeelt? Niemand, want Christus is voor ons gestorven. Paulus' woorden herinneren aan Jesaja 50 vers 8 en 9. Hij die mij recht doet, is dichtbij. Wie zal mij durven bestrijden? Waar zijn mijn vijanden gebleven? Laat ze eens tevoorschijn komen. Kijk, de Heere God staat voor mij. Wie zal mijn schulden verklaren? Met deze overwinningswoorden neemt Paulus ons mee naar het rechtsgeding voor Gods troon, waar God is gezeten, en aan zijn rechterhand Jezus Christus. Is er een vijand die het zal wagen om de uitverkorene aan te klagen? De duivel misschien? In Openbaring 12, vers 10 en 11 lezen we over hem, de aanklager die onze broeders en zusters dag en nacht voor God beschuldigd heeft, is uit de hemel gegooid. Zij hebben hem overwonnen, doordat het Lam, Christus, zijn bloed voor hen gegeven heeft, en doordat zij daarvan hebben getuigd. Het heeft geen enkele zin. Wanneer God als rechter de gelovigen rechtvaardigt, dan is er niemand die nog de macht heeft hen te veroordelen. En daarbij, wat nog belangrijker is, Jezus Christus is uit de dood teruggekomen en zit aan de rechterhand van God, waar hij voor ons opkomt. Geen advocaat kan tegen zijn voorspraak op. Christus komt voor de gelovigen op, zij worden niet veroordeeld en komen niet in de eeuwige dood. Gods kinderen zijn gerechtvaardigde zondaars. Het is niet mogelijk dat iets of iemand ons nog met succes bij God de Vader kan aanklagen. Zo is het ook onmogelijk dat iets of iemand de macht heeft ons te scheiden van de liefde van Christus. De verzen in dit gedeelte hebben een climax. Christus Jezus is gestorven. Hij stierf ter verzoening van onze zonden. Maar Christus bleef niet in het graf, hij werd opgewekt. Daarmee werd de rechtvaardiging van de gelovigen een feit. Maar er volgde nog meer. Christus zit aan de rechterhand van God. Met woorden ontleend aan de Messiaanse Psalm 110 maakt Paulus duidelijk dat de Messias deel heeft aan de heerschappij van God en dat hij de Vader zeer nabij is. In die verheven positie pleit hij ten behoeve van de gelovigen. Dit pleiten of voorbeden doen van Christus in de hemel heeft vooral betrekking op de onderdrukking en het lijden in vers 35, waarin gelovigen zich vaak bevinden. Romeinen 8 vers 35. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar, de dood? Net als in de verzen 31 tot en met 34 stelt Paulus een retorische vraag. Wat kan ons ooit van de liefde van Christus scheiden? Nee, geen enkele persoon of macht is daartoe in staat. Paulus vult zijn vraag aan met een aantal voorbeelden van levensbedreigende gevaren, waaraan gelovigen soms worden blootgesteld. Hij noemt bepaalde gevaren en krachten, geen personen, hoewel achter vervolgingen meestal concrete vervolgers schuilgaan. De liefde van Christus is de liefde die van Christus naar de gelovigen uitgaat, niet andersom. Dat blijkt uit vers 37, dankzij hem die zoveel van ons houdt. De liefde van de gelovigen voor Christus kan wankelen, maar omgekeerd niet. Verder blijkt uit vers 39, waar staat dat de liefde van God wordt gegeven in Christus Jezus, dat de liefde van God en die van Christus niet van elkaar moeten worden onderscheiden. De thema's die de apostel noemt, onderdrukking, nood, vervolging, honger, ontbering, gevaar of de dood, staan in eerste instantie in het teken van het lijden om Christus wil. Met de eerste drie begrippen geeft Paulus aan wat de gelovigen direct door tegenstanders van het evangelie wordt aangedaan. Met honger, ontbering en gevaar worden omstandigheden aangegeven die zich op de vlucht of op zendingsreizen in dienst van het evangelie kunnen voordoen. Ten slotte noemt Paulus de dood als algemene aanduiding voor doodvonnis en executie. Het Bijbelboek Handelingen heeft laten zien dat Paulus weet waar hij over spreekt. Op de dood na heeft hij al deze dingen zelf ondervonden en meegemaakt. Hij weet uit ervaring dat niets ons kan scheiden van Gods liefde in Christus. Romeinen 8, vers 36. Wij lezen in de psalmen, terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dat vervolgingen en lijden geen tekenen zijn van een door de Heere verlaten zijn, maar juist het bewijs van het bij God horen, laat Paulus zien met behulp van een citaat uit Psalm 44, vers 23. Juist de uitdrukking terwille van u, vanwege het behoren bij de Heere, werden in het Oude Testament de rechtvaardigen al vervolgd. Het is dan ook niet vreemd dat hetzelfde de gelovigen van het Nieuwe Testament overkomt. Het citaat uit Psalm 44 is vooral een illustratie van het laatste voorbeeld uit vers 35, een doodvonnis en executie. De uitdrukking voortdurend zijn wij in levensgevaar betekent dat het doodsgevaar op ieder moment van de dag op de loer ligt. Het gaat dan ook om de voortdurende aanwezigheid van levensgevaar. Van de mogelijkheid te moeten sterven om de naam van God en de Heer Jezus Christus. Paulus zelf was zich van dit gevaar bewust. Hij was bereid om voor Christus te sterven. In Handelingen 21 vers 13 horen we Paulus tegen zijn medebroeders en zusters zeggen, waarom probeert u mij door uw tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem te laten binden, maar ook voor de Heer Jezus te sterven. Het leven van de gelovigen is in de ogen van de tegenstanders van God niet kostbaar. Voor hen zijn het maar slachtschapen. De profeet Zacharia hoort van de Heere dat hij herder moet worden van een kudde schapen die bedoeld is voor de slacht. Deze kudde beeldt uit hoe mijn volk is verkocht en geslacht door slechte leiders die geen schuldgevoel kennen. Paulus schrijft, terwille van u zijn wij voortdurend in levensgevaar. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Hoe kan een klein mensje in zulke omstandigheden het volhouden en overleven? Paulus geeft het antwoord. Romeinen 8, vers 37. Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij hem die zoveel van ons houdt, de overwinning. Juist onder al die omstandigheden, in het ondergaan en ervaren van de in vers 35 genoemde vervolgingen en onderdrukkingen, blijkt de kracht van Christus. Zijn kracht blijkt niet uit het feit dat de gelovigen worden verlost uit deze situaties, maar uit het feit dat zij al deze dingen overwinnen, zonder dat zij hun trouw aan de Heere verloochenen. De macht van de tegenstanders kan de band tussen de gelovigen en de Heere niet kapot maken of onder druk zetten. Daarin ligt de overwinning van de gelovigen. We lazen in Openbaring 12, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De verbondenheid met de Heer Jezus is sterker dan de dood. Paulus spreekt uit een rijke persoonlijke ervaring. Hij heeft gemerkt dat juist in de verdrukkingen de kracht van Christus in zijn leven gestalte krijgt, en dat hij zich dan juist steeds dichter aan de Heere verbonden weet. Paulus schrijft, dankzij hem die zoveel van ons houdt, hebben wij de overwinning. De liefde van de Heiland, die zoveel van ons houdt, is gebleken en bewezen aan het kruis, toen hij zijn leven voor ons gaf. Christus heeft de overwinning behaald, en met hem zijn wij meer dan overwinnaars. Romeinen 8, vers 38 en 39. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons gegeven is in Christus Jezus onze Heer. Paulus besluit Romeinen 8 met een plechtige verklaring, waarin hij zijn geloof en overtuiging uitspreekt. Er is niets dat ons kan scheiden van de liefde van God. De woorden zijn zorgvuldig en allesomvattend gekozen. De apostel somt alle elementen op die het leven van de natuurlijke mens bepalen en beheersen. Dood en leven zijn de twee toestanden waarin het menselijk lichaam kan verkeren. De dood staat voorop, omdat Paulus daarover in vers 36 heeft geschreven. Inderdaad, de dood kan ons niet scheiden van de liefde van Christus. Integendeel, de dood brengt ons juist dichter bij hem. Het leven, ook in de moeilijkste omstandigheden, kwam al in vers 35 aan de orde. Na dood en leven volgen engelen en bovenaardse krachten. Hierbij moeten we denken aan machten die de wereld beheersen en de mens in slavernij onder de zonde willen houden. Ook deze machten zijn niet in staat de gelovigen van de liefde van Christus te scheiden, want ze zijn door hem verslagen toen hij stierf aan het kruis en vervolgens verheerlijkt werd door zijn Vader. Daarna noemt Paulus de dingen van vandaag en de dingen van morgen, tegenwoordige en toekomende dingen. De lezers leven in het heden, maar ook de toekomst, alles wat zich aan verderf, catastrofe en strijd zal afspelen voor de wederkomst van de Heer Jezus, zal hen niet van zijn liefde kunnen scheiden. In Matteüs 28 vers 20 belooft de heiland, en vergeet dit niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. Alles wat is genoemd, behoort tot de geschapen werkelijkheid. De Heere heeft als schepper altijd het laatste woord over de schepping, en nooit zullen schepselen in staat zijn hun schepper van de troon te stoten. Daarom kunnen krachten uit de geschapen werkelijkheid ook nooit de liefde van God voor de gelovigen tegenhouden. Bij de wederkomst van de Heer Jezus komt de liefde van God tot zijn einddoel, dan zal de Heere alles in allen zijn. Waar hoort u bij, luisteraar? Bij de gelovigen of bij de ongelovigen? In de volgende uitzending lezen we Romeinen 9 vers 1 tot en met 4.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.